Goedemorgen, gemeente. Weet je, een paar jaar geleden zat ik voor mij op 3 januari of zo op een zondagavond in een dienst in Jozua, Dordrecht. Dat was een soort van genezingsdienst. En wij zaten daar, ik zat daar samen met mijn vrouw en we zaten daar uitgeput. We zaten daar eigenlijk verslagen. En we hadden wat dingen meegemaakt. Mijn schoonvader was ernstig ziek. We hadden 2 kindjes die niet geboren mochten worden. We hadden met 2 miskramen meegemaakt. En we zaten daar en wij vroegen ons af, hoe kan dit nou? Hoe kan het nou dat ik een almachtige God dien en ik zie het niet altijd? Jouw verhaal. Ik zie God niet waar ik hem wel zou willen zien en waar God ook beloftes voor heeft. En voor ons zat een stel, zo'n baard had die man. En die man die zei tegen mij, ik ken jullie niet, ik weet niet wat jullie doen, ik ken je omstandigheden niet, maar ik weet het al, ik moet namens God tegen je zeggen, God is altijd groter dan. Vul maar in. Hij zegt, jij moet in je huis briefjes opgehangen. God is altijd groter dan. Mijn vrouw zat in een depressie en van het werk waren allerlei problemen. God is groter dan mijn werk. God is groter dan de ziekte van mijn schoonvader. God is groter dan de zonde waar je mee worstelt. God is groter dan mijn grootste verdriet. God is altijd groter. En daar wil ik je mee bemoedigen. God is altijd groter. En inderdaad, we mogen ons richten op de dingen die boven zijn. Ik vind het een mooi getuigenis over Hillsong en hier, die vergelijking. Want soms kunnen we inderdaad naar kerken kijken en denken, wat, daar bruist het en daar knalt het. En dan is het inderdaad zo bemoedigend dat God hier is. Het is dezelfde God, hè. Ik vind het echt schitterend. Moet je beseffen dat er, alleen in Gorinchem al, maar in heel Nederland, in heel de wereld zijn 100.000 kerken. En de enige is een 7e dag adventist en de ander die is alleen maar bezig met de Heilige Geest. En weer een ander die loopt in een zwart pak en het is dezelfde God. Het is toch schitterend, laat me iets zien van de grootheid, de veelkleurigheid van God. Kijk, vroeger in Handelingen begon de kerk met 1 club. En door mensenwerk denk ik, door vleeselijke reacties, gaan we het zo meteen over hebben, zijn de scheuringen gekomen. En dat is niet Gods bedoeling. Laten we daar helder over zijn. Maar een scheuring, 2 richtingen op, 2 keer een plek waar God aanwezig is. Amen. Want zo werkt het. Dat vind ik zo bemoedigend. God is altijd groter dan. Ik vond het mooi om jullie zoektocht te zien. Wij herkennen dat een beetje als gemeente in Groot-Ammers. We zien dat er een hoop mensen weer terugkomen. We missen ook mensen. Maar een zoektocht naar invulling van hoe gaan we de boel draaiend houden. En ik vind het mooi dat jullie sleutel nummer 1 pakken. Jullie gaan niet praktisch aan de gang van nou dit moet gebeuren, dat moet gebeuren, zus moet gebeuren. We zetten een advertentie of weet ik veel wat. Nee, we gaan bidden. We gaan naar God toe. Ik moest toen ik dat hoorde en Dan zit je daar op je stoel. Moest ik denken aan het verhaal van Isaac. Isaac komt op een gegeven moment op een plek en die plek is een beetje dor geworden. En dan zegt Isaac tegen zijn werknemers, tegen het volk waarmee hij is, dus tegen elkaar. Dan zegt hij, jongen, we moeten die putten, waren hier putten vroeger. En die putten die heeft Abraham laten graven. En toen die putten hier waren, was het bruisend, was het levendig. En dat is een bemoediging voor jullie. Ooit was deze plaats, en zonder een oordeel over hoe het nu is, maar was hier leven. Waren hier duidelijk plannen van God. En God is nog steeds dezelfde. En ik wil je uitdagen om door gebed, want dat is graven, hè? Door gebed die putten open te graven die de vijand heeft dichtgegooid. Want dat was het, hè? De Filistijnen waren gekomen en die hadden die putten dichtgegooid. Om de boel te dwarsbomen, om het volk van God dwars te zitten. En komende woensdag moeten jullie allemaal naar die samenkomst komen en met elkaar op je knieën die put open gaan graven. Dat is handwerk. Wees bemoedigd. Het zal weer bruisen. Ik wil vandaag een preek houden over 5 fasen in geestelijke groei. Ik heb ooit met God afgesproken, ik heb dit onderwijs ooit ontvangen zelf, en ik heb ooit met God afgesproken, elke gemeente waar ik ooit mag spreken, dan ga ik die boodschap brengen. Dus dit is eigenlijk een oude preek, ik zal het gelijk maar zeggen. Maar toch is dit cruciaal onderwijs, denk ik, voor een christen. Dus omdat wij in, nou, ik ga het zo toch allemaal uitleggen. Maar wat één ding belangrijk is in deze preek, is dat de basis van deze preek is dat er geen goed is, dat er geen fout is aangaande deze preek. Dat je niet voor een ander mag luisteren. Dus hij niet denkt van, oh ja, ik hoop dat hij wel goed luistert, want het gaat over hem. Nee, ik wil dat je nou voor jezelf luistert. Dat je zelf aan de Heilige Geest vraagt, Heere God, wat wilt u tegen mij zeggen vandaag? Waar wilt u mij op aanspreken vandaag misschien wel? Dit is namelijk een preek die kan best een beetje schuren. Maar weet dan dat we een vader hebben die ons wil vormen en die het beste met ons voor heeft. Gaan we zo meteen allemaal begrijpen, hoop ik, als ik het goed mag uitleggen. Vroeger, als je een zilveren smid had, of een tinsmid, een zilversmid. Als je een zilversmid had en die had dan een zilver, voordat hij daarmee kon gaan werken, moest hij daar iets speciaals mee doen. Wat deed hij dan? Hij deed dat zilver in een kommetje en dat kommetje ging hij opstoken. Zodat het vloeibaar werd. En als het eenmaal vloeibaar werd, dan pakte hij een rotte aardappel. Een rotte aardappel was belangrijk. Die gooide hij daarin en door die chemische reactie kwam alles vuil, kwam boven borrelen en kon die zilversmid zo afscheppen. En soms pakt God een rotte aardappel, expres een rotte aardappel, en die gooit hij in ons leven om te zien wat erop komt borrelen. Dat schept hij, als je het toelaat, schept hij dat vuil eraf. Dat noemt de Bijbel louteren. En dat is wat ik geloof dat God soms met ons wil doen. Nou, ik wil met jullie nadenken over 5 fasen in geestelijke groei. Ik wil 3 teksten voorlezen. En dat gaat jullie hopelijk helpen om te begrijpen waar ik naartoe wil. In Johannes 1 vers 12 staat een hele gekke zin. Alle die hem aangenomen hebben, hun heeft hij de macht gegeven kinderen van God te worden. Dat vind ik een rare zin. Alle die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Ik dacht, als je tot geloof komt, ben ik kind van God, punt, klaar, basta, afgelopen. Maar deze tekst stopt hier niet. Deze tekst gaat verder, die zegt, hun, dus die God die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Er is blijkbaar een reis te gaan. Die tekst ga je in het eind van de preek begrijpen. In Romeinen 8, er staat, en wij weten dat voor wie God lief hebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er van tevoren ook toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen. En wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken. En wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij nu al laten delen in zijn luister. De schepping ziet er rijkhalsend naar uit dat openbaar wordt wie de zonen, wie Gods kinderen zijn. En die tekst, dat is eigenlijk het centrale vandaag. De schepping ziet er rijkhalsend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Nu moet je begrijpen dat we in Nederland in een redelijk arme taal leven. Want wij vertalen bijna alles met kind. Terwijl de grondtekst, het Grieks, heeft daar geen last van. Die gebruikt verschillende woorden voor het kind zijn. En die woorden die wil ik met jullie zo meteen eens even langs gaan lopen. Want dat zegt iets over waar je staat als geestelijk christen. Want, zoals ook in de natuurlijke wereld, je begint als een klein hummeltje, een baby. En een ontwikkeling doormaakt tot aan 70, 80 hoe oud je mag worden, tot volwassenen. Zo heb je geestelijk die fases ook. Alleen weten we dat vaak niet, omdat de Bijbel alles vertaalt als kind of als zoon. Gaan jullie nu begrijpen? De Bijbel begrijpt verschillende fasen om te duiden waar mensen in zitten. We komen zo meteen het woord zoonschap tegen. Dat is een woord die we zo meteen gaan behandelen. Belangrijk is daarbij is dat vrouwen horen daar echt bij. Geen zorgen, jullie worden in de Bijbel zonen genoemd. Nou, mocht je daar moeite mee hebben, troost je dan met de gedachte dat wij mannen voor eeuwig de bruid zullen zijn. De eerste fase die ik wil behandelen is de volgende slide, nephios. Dat is het woord kind, dat wordt in de Bijbel structureel vertaald. Daar staat in het Grieks staat het woordje nephios en bij ons in de Bijbel staat het dan gewoon kind. En dat betekent, dat woordje nephios, een baby. Kan niet spreken, niet mondig, net geboren en afhankelijk. Hebreeën 5 heeft het daarover. Dan zegt de Hebreeën schrijver, wie melk drinkt is een klein kind en heeft geen weet van de draagwijdte van de verkondigde gerechtigheid. Het boek, iets makkelijkere taal, die zegt als iemand nog op melk moet leven, blijkt daaruit dat hij als christen nog niet ver gevorderd is. Hij kent nauwelijks het verschil tussen goed en kwaad, hij is nog een baby. En wij gaan vaak verkeerd om met baby's in het geloof. Ik wel tenminste. Ik zal je een persoonlijk verhaaltje vertellen. Wij hadden een jongen op de jeugdgroep, ik ga hem Klaas noemen. Om de privacy een beetje te waarborgen. Klaas kwam tot geloof. 18 jaar oud. Ik werkte met Klaas op mijn werk. Dus ik was heel veel met Klaas bezig. En hij kwam tot geloof. Dat was gewoon heel mooi om mee te maken. Gewoon door te leven met ons. Hij kwam heel vaak bij ons eten bij mannen. En op een gegeven moment kwam hij tot geloof. We hebben hem mogen dopen. En toen was hij een christen. En wat ik ongemerkt deed, en ik ga het een beetje chargeren om het zo een beetje een puntje te maken, ging ik dingen tegen Klaas zeggen. Zeg zo, Klaas, gefeliciteerd. Jij bent nu een christen geworden. Van harte gefeliciteerd, jongen. Maar, luister even. Luister, een christen gaat op zondag naar de kerk. Dus, Klaas, komende zondag, 10 uur, elke zondag, kijk, de Bijbel zegt ook, de samenkomsten mag je niet vermijden, dus elke zondag om 10 uur ben jij in de kerk, toch, Klaas? En Klaas, weet je, christenen bidden. Dus A, je moet thuis, elke dag moet je een uurtje bidden, Bijbel lezen, maar we gaan ook met de gemeente bidden, Klaas. Dus zondagavond om 7 uur, woensdagavond om 7:30, we gaan bidden. Klaas, een christen hoort daarbij te zijn, jongen. Hey Klaas, we hebben de Bijbel gekregen. Nou kan het zijn dat je niet alles begrijpt wat in de Bijbel staat. Daarom hebben wij onderwijsavonden in het leven geroepen. Woensdagavond om 7 uur, Klaas, mag jij horen vanuit de Bijbel. Wees erbij, jongen. Klaas, een christen evangeliseert. Ja, we moeten de blijde boodschap brengen. Zaterdagmorgen om 9 uur bij het winkelcentrum evangeliseren. Klaas, doe je mee, jongen? Hey Klaas, we leven in de eindtijd. Vrijdagavond 9 uur, eindtijdstudie. Moet je van weten, jongen, kom op. Wat ik deed als jeugdleider op mijn baby, die legde ik een hele hoop verantwoordingen op, hele hoop, je moet van alles. En zo ga je niet om met een baby, toch? Toen Jelle, mijn dochter, werd geboren, toen zei ik niet, Jelle, luister eens, je moet goed gaan nadenken welke sport je wil doen. Wat past er nou bij je? Hé, Jelle, je moet voor andere mensen zorgen, jongen. Kom, we gaan iets leuks doen voor de buren. Hé, Jelle, wat wil je eigenlijk laten worden, joh? Laten we vast een studiekeuzetest doen. Dat kind was 3 dagen geboren, dat doe je toch niet? Maar geestelijk doen we het soms wel. Goed om te beseffen dat we een baby niks anders moeten geven dan liefde. Liefde en verzorging. En soms, dan scheidt een geestelijke baby, scheidt in zijn broek en dan mag jij hem verschonen. Mooi, hè? Mooi, hè? Maar ben je daartoe bereid? Of zeggen van, ja, ho, je bent een volwassen man. Doe het even lekker zelf. Nephios komt voor in Matthäus 21, Psalm 8, vers 3, 1 Korinther 13, vers 11. Je kan de teksten later eventueel krijgen als je wil. Efeze 4, vers 14 en Galaten 4. En die wil ik even voorlezen, want die is belangrijk. In Galaten 4, vers 1 en 2, daar zegt Paulus, ik zeg echter, zolang de erfgenaam een onmondig kind is, zolang de erfgenaam een nephios is, staat daar, verschilt hij in niets van een slaaf, hoewel hij heer is van alles. Maar hij staat onder voogden en beheerders tot het tijdstip dat de vader van tevoren heeft bepaald. Wat staat hier? Een babychristen is, als een erfgenaam een onmondig kind is, een babytje is, verschilt hij in niets van een slaaf. Hoewel hij heer is van alles. Op papier is een babychristen eigendom van alles wat God hem wil geven. Maar hij heeft het nog niet ontvangen. Omdat hij daar helemaal niet mee om kan gaan nog. Mag hij gaan leren. Komen we straks op terug. De erfgenaam. De tweede fase. We moeten door, want anders ga ik het niet afkrijgen. De tweede fase is een kind van God, een paidion. Dat gebruikt de Bijbel voor dat woord betekent letterlijk een klein of jong kind. Jong kind, klein meisje, klein jongetje, niet volgroeid, semi-grown, zegt het Engels. Dus half opgegroeid. In ontwikkeling, een peuter, een kleuter. Wij zouden zeggen, dat is de basisschoolleeftijd. Van zeg maar 2 tot 12. En de Bijbel gebruikt dat woord voor Jezus zelf. Als we het hele kerstverhaal gehad hebben, dan staat er in het evangelie een heel klein zinnetje. En het kind groeide op. Paidion groeide op, staat daar. En wat gebeurt er in die fase? Dat is goed om over na te denken. Want een kind van 2 tot 12, dat is dezelfde fase die we geestelijk ook doormaken. Vanaf baby, en dan gaat het kind leren. Het kind is nieuwsgierig. Ik weet niet dat je, misschien, ik gok dat hier wel wat opa's en oma's zitten. En die kleinkinderen die vragen bij alles, wat is dat, waarom is dat? Alleen maar wat, waarom? Soms loop je zo door je huis heen, hou nog eens een keer je waffel. Alleen maar waarom? Hier heb je een mes, kun je eten, waarom? Herkennen we dat? En zo heb je ook die geestelijke christenen, die willen alles weten. Die geestelijke paidions, die zuigen alles op. Die komen inderdaad op je eindtijdstudie en die zuigen. Die struinen internet af naar preken, die gaan naar conferenties. Zuigen, die willen leren. En die gaan een eigen wil ontwikkelen. Die gaan iets vinden. Mijn dochter is 7. Ik sta er versteld van wat zij allemaal wel eens vindt soms. Maar dat is aan mij als vader om te sturen. Wat kan wel, wat kan niet. Wat kan je zeggen, wat kan je niet zeggen. Een van de belangrijkste dingen in die fase is dat het kind zijn vader leert kennen. Zijn moeder leert kennen. Dat is in het natuurlijk al zo. Maar geestelijk is dat super, super, super belangrijk in deze fase. Dat ze leren werkelijk wie God is. Mijn dochter, ik hoop echt dat als zij 12 is, of als zij 18 is, dat zij heel veel geleerd heeft. Maar één ding voor haar als een paal boven water zal staan. Papa houdt van je, mama houdt van je. We blijven bij je, we gaan niet uit elkaar. En we zullen er altijd voor je zijn. We zullen je nooit veroordelen, we zullen je altijd steunen. Dat is wat ik wil zaaien in mijn dochter. En dat is het leren kennen van je ouders. Maar dat wil God ook doen in het geestelijke. In deze fase. Leren kennen wie God werkelijk is. Een kind in deze fase leert het verschil tussen goed en kwaad. Wat kan wel, wat kan niet. Soms zien we kinderen tot geloof komen. Zien we baby's tot geloof komen. En dan maken ze aan het begin nog verkeerde keuzes. Ik heb daar wel eens last van gehad, wist je dat? Toen ik net tot geloof was gekomen. Ik kwam uit de wereld, hè. En ik had niet een Paulusbekering. In die zin dat ik overal van bevrijd was toen ik tot geloof kwam. Dus ik kwam in de kerk. Ik ging nog naar de kroeg. Ik gokte nog af en toe. Ik rookte. Maar ik kwam in de kerk en dan liep ik tegen een muur aan. Van ja, christenen roken niet, toch? Snap je wat ik bedoel? Moeten we mee uitkijken. Een baby, ga je niet zeggen van dit moet je niet doen, dat moet je niet doen. Als een baby in zijn broek scheidt, dan scheidt hij zijn broek. Kun je wat van vinden, maar dat doet hij gewoon. Ja? Dus een baby, christen, moeten we op die manier ook gewoon met veel meer liefde behandelen. Geen oordeel opleggen. Kijk, als een kind 12 is en nog steeds sigaretjes zit roken, dan wordt het tijd dat we eens gaan praten van, joh, is dit nou echt een plan voor jouw leven? Snap je wat ik bedoel? Ook in het geestelijke? Het kind heeft begeleiding nodig, maar wil ook zelf doen. Mijn dochter wil dolgraag met mij in de tuin werken. En dat vind ik fantastisch. Dan bouwen we een vogelhuisje en dan zegt ze, pap, mag ik de schroef erin draaien? En dan zeg ik, tuurlijk meisje, moet je doen. En dan draait ze die schroef erin. En dan zegt ze, pap, zal ik er nog een doen? Ik zeg, ja, tuurlijk, we gaan een schroef halen. Dan gaat ze de schroef halen en dan haal ik goud jij over de schroef eruit. Dan doe ik hem er goed in en dan gaan we aan de volgende schroef beginnen. Maar zo werkt het geestelijk ook. Als wij onze kinderen leren werken met de Heilige Geest, of als we gewoon ze taken geven hier in de gemeente, stoelen klaarzetten, weet ik het allemaal. Weet je, er zijn heel veel dingen. En die gasten, die van 2 tot 12, die willen dolgraag helpen. Geef ze een beetje verantwoording. Leer ze daarin. Het kind leert gehoorzaamheid te doen en leert verantwoordelijkheden te dragen. Niet te groot, niet in leiderschap. Maar wel in de kleine dingen. En dan komen we, Paidion komt verder dan voor in 1 Johannes 2 vers 14, 1 Johannes 3 vers 7 en 1 Korinthe 14 vers 20. Voor de liefhebbers, als je wil, kan je de teksten krijgen. Kan je het zelf onderzoeken. De derde fase. De derde fase is de technon fase. En die is super, super belangrijk. En tegelijkertijd ook kwetsbaar, explosief. Jezus gebruikt dit woord als hij tegen zijn discipelen zegt: mijn kinderen, ik ben nog een korte tijd bij u. Vlak voordat hij naar Gethsemane gaat, de lijdenstijd aanbreekt, zegt hij: lieve kinderen, ik ben nog een korte tijd bij u. Zegt hij: lieve technons, lieve pubers, dat is de vertaling, ik ben nog een korte tijd bij u. En Paulus gebruikt dat woord ook in Galaten 4 vers 19. Dan zegt hij: mijn kinderen, om wie ik opnieuw barensweeën ervaar. Dan zegt hij: mijn pubers, om wie ik opnieuw barensweeën ervaar. Nou heb ik nog geen puber grootgebracht, maar hier zitten mensen die hebben dat wel meegemaakt en je begrijpt misschien wel precies wat Paulus zegt. Het ter wereld brengen van een kind is enorm zwaar. Ik heb het mogen zien, niet ervaren gelukkig. Maar dat is enorm zwaar. Maar als je pubers hebt, dan is het soms ook heel zwaar, toch? Dat gaat soms met moeite, dat gaat soms met pijn, dat gaat soms met hele verkeerde keuzes. En je ziet het en je kan eigenlijk niks doen, want ze doen het toch wel. Dat zijn barensweeën. Paulus zegt: jongens, mijn pubers, mijn technons. En waar we in de natuurlijke wereld eigenschappen hebben voor pubers, hebben we die in het geestelijk ook. En toch zien we dat vaak, dat soms deze fase er eentje is waar heel veel mensen kunnen blijven hangen. Gaan we zo meteen begrijpen. Net als in de gewone wereld ontwikkelen geestelijke pubers hun eigen identiteit. Of liever gezegd, ze ontdekken hun identiteit. Daar zijn ze mee bezig. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Ze willen zelfstandig zijn, volwassen zijn. Maar ze willen niet de verantwoordelijkheden die daarbij horen. Ze willen niet zichzelf onderwerpen. Want ze zijn zichzelf aan het ontdekken. En wat wij als vaders, of wij, ik laat even los waar iedereen zit. Maar waar we ons van doordrongen moeten zijn, is dat het kan voor ons soms zwaar zijn om met pubers om te gaan. Maar we moeten onthouden, het is voor de puber zelf het zwaarst. De puber, zeker in deze tijd jongens, het komt wat af jongens op die gasten. Een puber doet wat hij wil. Zonder daarvoor verantwoording af te leggen. Een puber, geestelijke puber, is op zoek naar zijn plek in de gemeente. Wat past bij me? Waar ben ik goed in? Welke kwaliteit heeft God mij gegeven? Waar wil God mij hebben? En als ze dat niet vinden, gaat de puber gewoon naar de volgende. Net zolang tot je iets gevonden hebt wat goed voelt, wat lekker ligt. Technons zoeken vaak spektakel. En is dat erg? Nee. Pubers zoeken vaak de kracht van God. En niet de God van kracht. Dat geeft niet, hè? Want het is een fase. Je moet het trainen. Het hoort erbij. En wij als gemeente moeten een gemeente zijn waar dat mag. Jij mag de kracht van God zoeken. Jij mag de spektakel zoeken. En na verloop van tijd ga je uitleggen. Joh, weet je, dat spektakel, dat mag er zijn. Maar daar gaat het niet om, hè? Het gaat om de God van het spektakel. Maar een gemeente waar geen spektakel is, dan lopen die pubers gewoon weg. Dan gaan ze naar de volgende. En dan lopen ze wel weer tegen nieuwe dingen aan. Maar kijk, we zien het in de discipelen. Jezus noemt zijn discipelen technons, pubers. En Jezus moet tegen zijn discipelen zeggen, die discipelen hadden ook de Heilige Geest ontvangen. En die gingen de wijde wereld in. En de demonen gingen eruit. De zieken werden de handen opgelegd en die werden gezond. En dan komen ze terug en dan zeggen ze: wat? Heb je het gezien wat God bij mij gedaan heeft? De demonen gingen eruit. De zieken. En dan zegt Jezus: rustig, rustig, rustig. Easy. Het gaat er niet om dat je al die dingen ziet gebeuren. Het gaat erom dat je naam geschreven staat in het boek in de hemel. Dat is wat pubers mogen leren. Pubers zoeken vaak een positie en niet een plek om te dienen. Dat zien we bij de discipelen ook. Er ontstond oneenigheid onder hen over wie van hen geacht werd de belangrijkste te zijn. En hij zei tegen hen: de koningen van de volken heersen over hen en wie macht bij hen hebben, worden weldoeners genoemd. Bij u moet dat echter niet zo zijn. Maar de belangrijkste onder u moet als de jongste worden en wie de leiding geeft als iemand die dient. Wie is belangrijker? Iemand die aanlicht of hij die bedient? Of is het hij die niet aanlicht? Ik ben in uw midden als iemand die dient. Een puber gaat leren dat het niet gaat om positie. En even zijpaadje, het functioneren van de Heilige Geest in je leven zegt niets over waar je staat als christen. dat denken we vaak van, oh ja, die heeft de Heilige Geest en die profeteert. Dat zal een hele grote een volwassene zijn in het geloof. Dat hoeft niet. Paulus schrijft naar Korinthe. En daar in Korinthe, dat was gekhuis hoor. Daar hadden ze samenkomst en dan moesten ze gewoon in de rij staan, want iedereen wilde profiteren. En daar stond een hele rij, die wilde allemaal in tongen spreken voor de gemeente. En hier stonden ze allemaal te vertalen. Dat was vol van de Heilige Geest, die gemeente. En toch zegt Paulus, jullie zijn baby's. Dus het functioneren van de Heilige Geest zegt niets over waar je staat. Pubers leren, staan toe dat hun karakter gevormd wordt. Ik wil een klein verhaaltje uit mijn eigen leven vertellen. Niet een verhaaltje waar ik trots op ben, maar wel iets wat gebeurd is. Mijn vrouw leerde ik kennen in onze gemeente. Het was toen niet mijn vrouw, toen raakten wij bevriend. En in die periode dat wij bevriend waren, mochten wij ons hart delen met elkaar. En ik kende haar hele verhaal. Alles. En toen kwamen wij in de gemeente en zij heeft heel veel nare dingen meegemaakt. Haar zijn dingen aangedaan, waar zij niks aan kon doen. En toen kwam er een oudste in de gemeente, die zei tegen haar, jij moet die en die vergeven. En ik wist wat er gebeurd was. En die oudste niet. Dus ik, als vriend, mijn stoute schoen aangetrokken, een brief gepakt en een brief geschreven. Waar die oudste het lef vandaan haalde om mijn meisje te veroordelen. Om dat te eisen van mijn meisje. Oh ja, ik heb voor mij wel vrome woorden in gebruikt van ja, ik geloof ook dat God wil dat we vergeven. Maar dat het proces was. Maar mijn brief ademde boosheid. Beschermingsdrang van mijn meisje. En weet je, als ik die brief zou lezen, dan zou ik vandaag nog vinden dat ik gelijk had. Dus ik die brief geschreven. Ik kreeg een brief terug dat die betreffende oudste het er niet mee eens was. En er gingen 1, 2, 3 maanden overheen. En toen begon God te spreken tegen mij. En hij zei, Reinier, het gaat mij helemaal niet om wie er gelijk hebt. Dat boeit me niet. Het gaat mij om jouw hart naar die oudste toe. Hij zei, ik wil dat je geen woord over de inhoud hebt, maar ik wil dat je terug gaat naar die oudste en een vergeving vraagt voor jouw houding. Dat heb ik gedaan. En dat is helemaal goed gekomen. Maar dat is gewoon iets wat ik moest leren op dat moment als puber zijnde. Van joh, je eert je oudste. Ik kan het inhoudelijk helemaal niet met elkaar eens zijn. We leven in coronatijd. We kunnen het inhoudelijk helemaal niet met elkaar eens zijn. We kunnen vinden van Mark Rutte wat we willen. Of van onze leidinggevende wat we willen. Maar het gaat om onze houding naar onze leiders toe. Maar het gaat ook om onze houding naar elkaar toe. En God zal je aanspreken. Als jij met God leeft en je houding klopt niet naar een ander toe, dan gaat hij je daarop aanspreken. En de vraag is, hoor je het nog überhaupt? En durf je daarna te handelen? Durf je daarop terug te komen? Je mag wel appelleren, maar niet rebelleren. God gaat er niet om je gelijk. Want je gelijk kan ook mensen de vernieling in helpen. Hè? Ik heb in deze regio een kerkscheuring van dichtbij mogen zien, mogen meemaken. Het kost geestelijke levens. We hebben het bij Absalom gezien. Absalom had gelijk, hè? Ik weet niet dat je dat beseft. In de kinderbijbel, toen verlas ik vroeger, vond ik Absalom een vreselijke sukkel. Wat een eikel was dat, zeg. Maar ja, hij hing met zijn haren tussen die bomen en dat was zijn einde. Maar Absalom had gelijk. Zijn zusje was verkracht. En David deed niks. En Absalom nam het op voor zijn zusje. Maar Absalom kon niet loskomen van zijn bitterheid naar zijn vader. En 15 jaar later, 50.000 mensen de vernieling in. Omdat Absalom niet kwam met zijn bitterheid. Hoe gelijk hij ook had, daar hing niet met zijn gelijk. 50.000 doden in zijn kielzog. Tussen hemel en aarde aan een boom. Goed om over na te denken. Wat wij doen met ons gelijk. Ik wil niet te lang blijven hangen, want dit is niet het doel. Dit is niet het eindstation. We moeten verder. Waar we naartoe gaan namelijk is de vierde fase. Het kind van God, en dat noemt de Bijbel, het Grieks noemt dat huios. Dat vertaalt de Bijbel soms als kind, maar soms ook als zoon. En een zoon staat er in het huos. Huos betekent een zoon, een volwassen geworden persoon, een erfgenaam. Aangenomen en geadopteerd. Dat staat in Romeinen 8 vers 14 en 15. Immers zoveel als ze door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Die zijn huos. Kenmerk van huos, jij wordt geleid door de Heilige Geest. Want u hebt de geest niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen, Abba, Vader. Efeze 1 vers 15, hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd. Het plan dus is om in Jezus Christus zijn kinderen te worden. Zijn huios te worden. En dan moet je de cultuur begrijpen waarin dit geschreven staat. De Bijbel is een Joods boek. Moeten we nooit vergeten. De verhalen die je leest zijn gebaseerd op wat er in het Jodendom gebeurde. En wat gebeurde er in het Jodendom? Dat gaan we zo meteen helemaal goed begrijpen. Als een kind opgroeide, dan kwam hij ongeveer, als hij een jaar of 30 was, dan kwam hij op een leeftijd. Dan was er een ceremonie, werd er dan belegd. En dan zei de vader tegen zijn zoon, letterlijk de woorden, die ga je herkennen. Dit is mijn zoon. In hem vind ik vreugde. Die kennen we, hè? En vanaf dat moment, als de vader dat gezegd had, was de zoon eigendom van alles van de vader. Mocht hij deelgenoot zijn, als er een bedrijf was, was hij mede-eigenaar van het bedrijf. En had hij toegang tot alles, had hij dezelfde autoriteit als de vader. Was hij gelijkwaardig geworden aan de vader. Dat is het Joodse denken. En daartoe heeft hij ons voorbestemd. Daarom zegt God dat zelf over zijn zoon. Op het moment dat hij aan zijn bediening begint, dan zegt hij vanaf deze dag ben jij huios. Je bent er klaar voor om alles te gaan doen waarvoor ik jou geroepen heb, Jezus. Hij ontving daar ook mee de erfenis die daarbij hoorde. We hebben aan het begin gelezen dat kind wel erfgenaam was, maar nog geen bezit had. Het kon daar nog niet de aanspraak op maken. Maar huios mag aanspraak maken op de erfenis, is erfgenaam. Als het ware zien we dat door die ene gebeurtenis, die puber, die technon, promoveert naar huios. En karakter en kwetsbaarheid zijn daarin veel belangrijker als theologische kennis. Romeinen 8. Alle die door de geest van God worden geleid zijn kinderen, huios van God. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaaf in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn. Om huios te zijn. En om hem te kunnen aanroepen met Abba Vader. De geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. Dat wij huios zijn. Dus God zegt dat zelf. En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen. Wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister. Maar ik ben ervan overtuigd dat het lijden in deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping ziet er rijkhalsend uit naar wie dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Wie Gods huios zijn. En deze tekst, die werd mij vaak uitgelegd van, de schepping ziet er rijkhalsend naar uit dat we openbaar worden als kerk. Nee, de schepping ziet er rijkhalsend naar uit dat wij ons karakter zo hebben laten vormen dat we huios worden. De schepping ziet niet rijkhalsend uit. Het kan boos klinken, ik bedoel het niet zo. Het is een aanmoediging. Maar de schepping ziet niet rijkhalsend uit naar nephios, naar baby's. De schepping ziet niet rijkhalsend uit naar paidions. Naar de kleuters en de peuters. De schepping ziet niet rijkhalsend uit naar de technons. De pubers. De schepping ziet rijkhalsend uit naar huios. Zij die hun lessen geleerd hebben met God. Die zich hebben laten vormen door God. Voor wie het een veilige plek is om zijn kracht te laten zien. Weet je? Nee. De kenmerk van huios zijn is hij heeft zijn identiteit volledig gevonden in God. Hij heeft geen bevestiging nodig. En hoe heerlijk is dat? Als ik zo meteen klaar ben met preken en ik stap hier, we gaan koffie drinken. En jij komt naar me toe en je zegt... Het was een waardeloze preek. En ik wil niet zeggen dat me niet zal raken, helemaal niet. Maar ik ga naar huis en dan ben ik nog steeds een kind van God. Echt waar. Soms kan ik gewoon mijn schouders ophalen, niet onverschillig, maar kan ik gewoon mijn schouders ophalen en zeggen van ja, zo is het, maar ik ben een kind van God. Echt waar, dat raakt me niet. En natuurlijk, soms zit ik ook nog wel gedeeltelijk in een technonfase hoor. Ik heb ook vlees. Een huios accepteert autoriteit en gezag. Huios dient het lichaam niet slaafs, maar geleid door de geest. En God zelf zet huios in zijn bediening. Mensen niet. En de laatste fase, dat is de fase van pater. Die kennen we uit de Rooms-Katholieke Kerk. En dat noemt de Bijbel vaders. En daarvan zegt Paulus, al had u 10.000 leermeesters in Christus, daarmee heeft u niet veel vaders. In Christus, Jezus, heb ik u immers door het evangelie verwekt. En Johannes 2 vers 13 zegt, ik schrijf u vaders, omdat u hem kent die er vanaf het begin is. En het belangrijkste kenmerk van een vader is, hij kent de vader. Vaders maken discipelen. Vaders krijgen baby's en die helpen die baby's om van nephios, van de baby, naar paidion, naar peuter, naar technon, naar puber en van puber naar huios te gaan. Dat doen vaders. Die lopen dat hele traject op. Je kan niet zeggen als je kind 12 is, van ja, luister, deze fase heb ik geen zin in, dat is voor de volgende. Zo werkt het niet. Persoonlijke eer en belang spelen geen enkele rol voor vaders. Leeftijd speelt geen rol. Want je kan denken van, nou, jij bent 25, jij kan nooit een vader zijn. Onzin. Timotheus, jonge vent, wordt door Paulus vader genoemd. Pater genoemd. Vaders willen maar één ding, is dat die ander op zijn plek komt. Dat die ander op zijn bestemming komt. Dat de anderen hun erfenis in bezit kunnen nemen. En een groot deel van de gemeente zou vader moeten zijn. En dat is waar ik me zorgen maak. Ik ga het niet over deze gemeente. Als ik naar mijn eigen gemeente kijk, dan zie ik soms mensen heel veel blijven hangen in die technonfase. Heel veel, dat zie je in evangelische gemeenten sowieso, heel veel consumentengedrag. Herkennen we dat? Dus ik ga zitten en ik hoor wat dingen en ik ga op zondag ga ik weer lekker naar huis. En dan ga ik mijn week leven en volgende week kom ik weer naar de kerk en dan staat alles weer klaar. Dat is pubergedrag. Dat geeft niet, mag hè. Dat hoort er helemaal bij. Alleen als je over 10 jaar nog zo in je leven staat, hebben we een probleem. Dan moeten we gaan praten. Zeg van, joh, kom op, hè, dit is niet wat God voor je bedoelt. Voor je, God wil je vruchtbaar maken. Vermenigvuldigen. Jullie zijn zoekende van, nou, weet je, we willen een bloeiende, groeiende gemeente zijn. Als iedereen vader wordt en gaat zoeken naar zoon om zich heen. Nou, dan moet je over 4 jaar eens kijken. Maar durven wij de lessen te leren die God ons, waar God ons bij aanspreekt? Soms zeggen wij, ja weet je, nee, het verleden laten we maar achter ons. Ik had toen met die ouders hadden kunnen zeggen, ja joh, dat is verleden tijd hoor, daar ga ik niet meer op in. Maar God zegt van nee, ik wil daar even terugkijken. Ik wil daar even de dingen van het verleden opruimen. Als God dat tegen u zou zeggen, zou u dan daar nog op reageren? Nederland schreeuwt om vaders. Een vader geeft, een vader neemt niet. Weet je, in het Westen hebben wij een andere cultuur dan die van in de Bijbel. Want wij denken vaak, en dat zie ik omheen ook heel veel gebeuren. En nogmaals, we zouden luisteren voor jezelf en we zouden luisteren naar de Heilige Geest wat dit tegen mij zeggen, toch? Maar ik zie in de westerse wereld een levensloop geestelijk van dit. Dus we worden geboren, dan gaan we naar school, dan gaan we werken tot we 65 zijn. En 65 zijn, dan laten we alles vallen en zeggen we zo, ik ben met pensioen. Ik doe niks meer. Ah, ik ga een beetje oppassen, een beetje even wat dingetjes doen die ik leuk vind, lekker genieten van wat ik verdiend heb. Dat is de curve die we zien in een natuurlijke, maar die zie ik geestelijk ook. We komen tot geloof, we worden volwassen in het geloof. En als we 40, 50 zijn, dan gaan we uitdelen, worden we oudste, dan worden we kringleider. Maar als we dan 60 worden, dan zeggen we, ja, nou, dat is voor de volgende generatie moeten we maar doen. Ik ga lekker even chillen. Even, vergeef me, ik chargeer een beetje. Maar dat is niet Bijbels. In de tijd van de Bijbel ging het zo. Je was op je toppunt als je stierf. En er was geen pensioen, er was geen geestelijk pensioen, er was geen geestelijk van joh, nu moet de volgende generatie het maar doen. Nee, die oudste mensen van de stad, die zaten bij de poort en die gaven raad. Dan werden de oudste van de stad genoemd. En als er een geschil was, dan ging je daarheen. Daar was wijsheid te vinden, daar was, dat was de godspraak van die tijd. De oudste van de stad. En zo zou het ook geestelijk in de gemeente moeten zijn. En jullie, ik zie hier veel grijze haren. Maar je bent niet klaar, hè? Je hebt zoveel geleerd. Waar mijn generatie en de generatie onder mij van moet en mag plukken. En God heeft je zoveel mee laten maken. Om mij te voorzien van wijze raad. Om mij te voorzien van hoe doe jij het. Om mij advies te geven als ik tegen situaties aanloop. Maar wat ik heel vaak zie in de kerk van Nederland is dat we 60... Ik hoop dat je over 20 jaar, 30 jaar nog steeds piano speelt. Als nooit tevoren. Maar het zou niet moeten zijn dat er hevig gezocht moet worden naar oudsten. Dat er hevig gezocht moet worden naar kringleiders. En dit is geen reprimande hè, van mij. Ik ken jullie niet als gemeente in die zin. Maar stel jezelf dus de vraag, van, ben ik met geestelijk pensioen ja of nee? Dan geloof ik dat God je vanmorgen aan wil spreken van, ik wil dat je weer een vader wordt. Ik wil dat je weer gaat richten op de bloei van zonen, op de bloei van baby's, op de bloei van kleuters, peuters, pubers. Een gemeente die in balans is, is een gemeente die leven voortbrengt. Hoe werkt het dan? Hoe kan je nou groeien? Ik denk dat het belangrijkste is dat we ons laten vormen door de Heilige Geest. De Heilige Geest zegt ergens in Jacobus, zegt hij van, wij moeten ons dag in dag uit laten vernieuwen door de Heilige Geest. Ons denken moet vernieuwd worden. Wij mogen in onze zwakheden mogen we hem gaan ervaren en dat is uiteindelijk geestelijke groei. Jacobus 1 vers 2 tot 4 zegt, acht het enkel vreugde mijn broeders wanneer in u allerlei verzoekingen terechtkomt. Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt, maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekort schiet. De andere vertaling zegt, dan zult u een zuiver en sterk karakter hebben. En dat gaat door de vernieuwing van de Heilige Geest. Het Grieks staat daar de metanoia, de bekering. Het continu bekeren van jezelf. Van jezelf, de Heilige Geest openbaart je dingen. Jij gaat ermee aan de slag. Je mag dingetjes afleggen. En dat is geestelijk karaktergroei. Waar zit jij? Mag God nog vernieuwing uitvoeren bij jou? Mag er nog verbouwd worden in jouw winkel? Vroeger als er dan een winkel was, trouwens hier in de winkelstraat, als er dan een winkel is, soms had je dan, weet je wel, nu kunnen ze gewoon een winkel dichtgooien, toch geld zat, dan ga ik wel een week op vakantie en als ik terugkom is verbouwd. Maar vroeger niet, was je echt afhankelijk van die winkel. Dan hingen ze een briefje op, een groot papier aan de deur. Tijdens de verbouwing gaat de verkoop door. Mag God nog verbouwen aan jouw winkel en gaat de verkoop dan ook gewoon door? Als wij ja tegen durven zeggen, dan mogen we op een plek komen waar we vruchtbaarder zijn als vandaag. Dat geloof ik dat het Gods belofte is. God zoekt mensen bij wie het veilig is om zijn kracht uit te storten. Want ik vraag me wel eens af, Heer God, hoe zit dat dan? Weet je, als ik lees in de Bijbel van een grote God, van een heilige God, en waar God komt, daar knalt de boel, daar vallen mensen om, daar is bevrijding, daar is genezing. En waarom zie ik dat soms zo weinig? Maar God hij gaat zichzelf niet zomaar geven op een plek. Dat klinkt een beetje gek, maar wat ik bedoel is, kijk, enerzijds geloof ik, God gaat buiten elke menselijke grens. Op het moment dat God wil doorbreken, dan breekt hij door. En God houdt van ons en God wil altijd geven. En tegelijkertijd, als mensen hun karakter nog niet gevormd is, is het voor God niet veilig om zijn kracht uit te storten. Want wat doen mensen dan heel vaak? Die gaan zichzelf op het podium zetten. Kijk, mij is gebruikt worden door God. En God zegt, nee, dan ga ik er eerst uitbranden. En op het moment dat het zover is, dan word je Jos, dan is het van mij veilig. En dan kan ik je de volledige erfenis geven. En wij als kerk in Nederland leven als oudste zonen. Kennen we dat? We maken ons druk om de jongste zoon die met de erfenis er vandoor is. Maar we hebben niet in de gaten dat God ons de hele erfenis gegeven heeft. En dan zeggen we later, komen boven en zeggen we, God, had je niet bij mij ook een wonder kunnen doen? Even menselijk gezegd. Had je die bevrijding ook niet even kunnen doen? Ik heb heel mijn leven hard gewerkt en ik heb nooit de genezing meegemaakt. En God zegt, wist je dan niet dat al die tijd was alles voor jou, jongen? Je had dat bokje met je vrienden echt mogen eten, hoor. Het had gemogen. Laten wij ons geestelijk karakter vormen door God. Ik wil daarvoor bidden. Heere God, dank u wel. Trouwe, liefdevolle papa, dank u wel dat u onze papa bent. Dank u wel dat u onze God bent. Dank u wel, Heer, dat u ons door en door en door kent. Dank u wel, Heer, voor deze plaats. Dank u wel, Heer, voor deze lokale gemeente. Dank u wel, Heer, dat we mogen weten dat u uw gemeente hier aan het bouwen bent. En Heer, dank u wel dat deze gemeente zich wil richten op de dingen die boven zijn. Daar waar de glorie van God is. Daar waar bevrijding is, daar waar genezing is. Heer, dat willen u op de troon zetten, ook vanmorgen weer opnieuw. En Heer, dank u wel dat u met ons leven een wandelpad, een pad gaat. En dank u wel dat u in controle bent over ons leven. Maar ik wil bidden, Heer, dat we ons zullen toestaan dat u ons vormt. We zullen bidden, Heer, dat u ons activeert. Ik wil bidden, Heer, dat we weer mogen gaan zien dat we... Ja, ik wil gewoon letterlijk bidden, Heer, voor nieuwe baby's in deze gemeente. Heer, dat we weer mensen van buiten naar binnen mogen komen. Zeker na deze coronatijd. Heer, ik geloof dat de dorheid buiten alleen maar toegenomen is. Maar laat deze plaats en alle gemeentes in Gorinchem dan een plaats zijn, Heer, waar uw water opborrelt uit de nieuwe putten. Die weer opengegraven zijn. Heer, ik wil bidden voor de oogst die u wilt brengen. Ik wil bidden voor uw volk hier in deze gemeente. Ik wil bidden dat u ze zult vormen. En dat u ze allemaal zult brengen naar Huios en naar Paters. Dat ze allemaal zullen ontdekken hoe het is om te leven als een zoon of als een dochter. Volledig aangenomen te zijn door de Vader. En Heer, dat we werkelijk mogen gaan ervaren dat de schepping er rijkhalsend naar uitziet. Dat openbaar komt wie de Huios van God zijn, wie de kinderen van God zijn. Heer, ik wil bidden, Heer, dat u uw gemeentes in deze stad plaatst als een baken van hoop in een donkere wereld. Heer, we willen bedanken dat we mogen weten dat u begint en u wint. Dat u zoveel sterker bent dan welke vorm van duisternis dan ook. En Heer Jezus, we willen uw kruis, het lege kruis, uw overwinning proclameren over deze stad. Ik wil proclameren, Heer, dat zoveel mensen in die duisternis die plekken van licht zullen zien in de stad en er naartoe zullen lopen. Heer, dat ze het niet zullen zoeken in het occulte, in het duisteren, maar dat ze zullen zien waar het werkelijk licht is. En ik wil bidden voor deze gemeente dat ze beschikbaar zullen zijn. Beschikbaar voor vragen, maar ook beschikbaar, Heer, om handelend op te treden voor de duisternis. Beschikbaar, Heer, om die putten weer open te graven. Heer, zo wil ik deze gemeente zegenen met uw plannen over deze gemeente. Heer, ik wil u bedanken en ik wil jullie echt mee bemoedigen. De gemeente, Jezus is niet klaar met deze gemeente. Integendeel. En Heer, ik wil gewoon weer over deze gemeente uitspreken of uitprofeteren dat het leven weer in volle bloei zal zijn in deze gemeente. En ik wil bidden, Heer, dat u weer geloof geeft, Heer, daar waar wanhoop gekomen is. Waar we misschien al zo lang de zaken achteruit zien gaan, Heer, maar willen uitspreken. U bent onze God en u kunt een keer brengen in deze situatie. Heer, u kunt nieuwe mensen brengen. En Heer, we willen ze ook, willen u echt bidden, Heer, dat u die oogst zult geven. Heer, uw woord zegt dat de velden wit zijn. U heeft dat woord nooit teruggetrokken. En we willen bedanken, Heer, dat we die oogst mogen gaan ophalen. En soms is dat iets verder als de deur openzetten. Maar Heer, hoe het moet, laten we aan u. U bent heel mans genoeg om tot deze gemeente te spreken. Maar ik wil bidden dat die oogst zal komen. Ik wil bidden, Heer, als ik er over 10 jaar nog mag spreken, dat deze zaal uitpuilt of dat ze 2 diensten hebben of weet ik veel wat. Heer, ik geloof dat u juist in deze dorheid deze gemeente opnieuw zult maken tot een bron van leven. Een bron van zegen voor de stad van Gorinchem. In de naam van Jezus. Amen. Amen.